Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Kijk eens, wat een welkom. Het is geweldig. Mooi dat we hier allemaal zo zijn. Hartelijk welkom, ook een mooi woord van welkom aan Klaas Stap, onze voorganger van vanmorgen. We wensen ook een mooie dienst met elkaar te hebben. En ook Piet, helemaal afgereisd vanuit Veendam deze kant op. Ook mooi dat je er bent en ons wilt begeleiden. Ik heb verder buiten het mededelingblad om geen verder nieuws of bijzonderheden. Dus we wensen jullie allemaal een goede dienst toe en hopen dat we het zo met elkaar goed hebben.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er zijn. Dat jullie gekomen zijn. En ik hoop natuurlijk om elkaar even weer te zien. Dat is ook belangrijk. Maar ik hoop vooral dat we met elkaar het verlangen hebben om ons open te stellen voor datgene wat de Heer ons wil zeggen. Door de liederen heen, door de schriftlezing, door de verkondiging. Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Dat de Heer wil spreken en wij willen luisteren. En dat we tegen de Heer kunnen zeggen, dank u wel dat u ons dat woord hebt gegeven. Dat had ik nodig. En alle voorbereidingen die zijn natuurlijk gebrekkig, omdat het gewoon mensenwerk is. Maar als je het in de handen van de Heer legt, ook al zijn het maar 5 brood en 2 vissen, dan kan er heel veel gebeuren. Ik wil toch ook even zeggen, dag Piet. Ik las dat, ik denk, dat kan niet missen. Dat kan niet missen. We kennen elkaar best wel heel goed. Ik ben van 90 tot 98 voorganger geweest in Veendam. Dus daar kennen we Piet ook wel van. Dus heel fijn. Heel veel zegen ook allemaal. Ik heb het net al gezegd, we willen het van de Heer verwachten. En we willen dat ook uitspreken. En daarom nodig ik jullie uit voor zover het kan om te gaan staan. Om ook onze hulp en verwachting tegenover de Heer uit te spreken. En aansluitend zingen we het Ambrosianische loopgezang, zoals dat dan heet. Heer God, u loven wij. Onze hulp en verwachting is van onze hemelse Vader, die hemel, zee en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken die zijn handen zijn begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Dat is 336. En we willen daarin de naam van de Heer loven en prijzen. Heerlijk is zijn naam. Heerlijk is zijn naam. Hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is zijn naam. 336, alle drie de couplet. Is een gezongen lofprijzing naar de Heere toe, waarin we heel duidelijk ons uitspreken. Niemand anders dan Jezus Christus is het waard om geloofd te worden. Hij is het Lam van God. Hij is het waard. En ik dacht, het is misschien goed om even een moment te hebben waarin misschien iemand of enkele van u ook de Heer willen loven en prijzen het gebed en ook een zegen willen vragen over deze dienst. En ik zal dat dan wel afsluiten. Misschien als je dat doet, wil je even gaan staan, zodat we dat goed kunnen horen. Wie wil ons daarin voorgaan?
Heer, want gij hebt alles voor ons gedaan. Er hoeft geen één mens verloren te gaan. Want gij hebt uw zoon gegeven aan het kruis van Golgotha. Heer, wilt gij daarom nog vele trekken met akkoorden in uw liefde, waar het evangelie ook gebracht mag worden, Heer, dat het ingang mag hebben in de harten des mensen, Heer. Wilt gij vele trekken met akkoorden in uw liefde, Heer. En wil ons zo maken, Heer, dat we het mogen uitstralen, uw liefde en genade. Heer, dat we zijn mogen, Heer, wie u van ons wil maken, Heer. Heer, en dan moeten we in uw dienst gaan staan, Heer. En Heer, wil gij ons helpen om zo te leven als gij het van ons vraagt. Heer, zo wil ik ook bidden voor deze wereld, Heer, waar zoveel onheil is. Maar daar heb ik u ook in uw woord voor gezegd, Heer. Heer, en laten er zoveel mensen, Heer, tot u komen, Heer, die de boodschap vandaag horen, Heer. Heer, dat ze geopende harten en geopende horen mogen. En Heer, wil gij ons steeds meer en meer vervullen met uw geest, Heer. Omdat we een licht in het licht in de zout mogen zijn. Heer, wil gij ons ook door deze wereld heen helpen. Heer, om een getuige van u te zijn. En ik wil u bidden ook voor deze wereld, Heer, waar zoveel ellende is. Maar Heer, dat heb je in uw woord gezegd, Heer, dat gij dan ook spoedig wederkomt. Heer, dat gij uw kinderen vloggen en bewaren. En vooral in de landen, Heer, waar het evangelie niet gepredikt mag worden. Dat je hen ook tot steun zijn die daar het woord brengen, Heer. Maar dat er vele gered mogen worden voor tijd en voor eeuwigheid. Heer, zo leggen wij deze dag weer in uw hand, Heer. Dat gij ons bemoedigen en ons kracht en wijsheid geeft, Heer. En meer vervullen met uw geest. Heer, dank u voor de zieken, voor de mensen die in. Ik bedoel niet dat er zieken zijn, maar dat gij ze wel nabij zijn, Heer. Dat gij ze verkwikken met uw geest. Maar Heer, wil gij ze ook de genade schenken, Heer, dat ze weer op mogen. Nou, en naar u mogen gaan, Heer. Heer, zo leggen we alle dingen van deze dag in uw hand. Wilt gij alles maar eerlijk wel maken. Ik vraag u niet, Heer, omdat wij het verdienen of dat we waardig zijn. Maar enkel en alleen, uit genade en om Jezus wil. Amen. Amen.
Ja, Heer, zo danken wij u voor uw genade.
Alleen al, Heer, dat we mogen weten dat wat we zeggen, dat dat voor uw aangezicht mag komen. Dat we toegang hebben tot u. En we danken u, Heere Jezus, dat u dat voor ons hebt gedaan. Wij hadden dat nooit gekund. We hadden nooit zo van God geweten, Heer, als u zelf niet in Jezus Christus had geopenbaard. En heeft gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dan zien we wat een liefde. Wat een genade en wat een geduld. En we danken u ook, Heer, dat we ook uw woord mogen hebben. Als een gids die ons door dit leven heen leidt. Die ons zicht geeft op de dingen van het waarom. Maar ook, Heer, die ons vertelt dat we de eeuwigheid bij u mogen ontvangen. Indien we u kennen in ons leven. Indien we u hebben aanvaard. Heer, dat hebben we zo nodig, dat woord, iedere dag. En dat is ook, Heere, waarom we hier vanmorgen zijn samengekomen. En we bidden, Heere, voor al die plekken waar dat zo is. Duizenden en honderdduizenden plekken op de wereld komt uw gemeente samen. Vaak onder hele zware omstandigheden. En het is al een rijke genade, Heer, dat wij hier gewoon naartoe kunnen gaan. Dat we niet bang hoeven te zijn. Maar dat we, Heere, ook ons oor bij u te luisteren mogen leggen. Dat we het woord hebben en het woord mogen openen. En daarover kunnen spreken met elkaar. Heer, daarom leggen we het ook in uw handen. Spreek tot ons, Heer, wat u heeft te zeggen. En we danken u dat wij ons daarvoor gereed mogen maken. Dank u wel voor alles, maar bovenal voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Voordat we uit het woord van de Heer gaan lezen, zingen we daar een lied over, 463... Heer, wij zijn in uw huis hier samengekomen en wij verwachten een woord van u. Let op wat er staat, niet van Klaas Stap, maar van u. En de Heer die wil dat ons geven. Laten wij ook met dat verlangen dit gaan zingen. 463. Misschien is het zo dat toen hij het mededelingenblad kreeg en de dingen die erop stonden of staan, en toen las u het thema. Toen dacht u bij uzelf, wat is dit nou? Het thema is vanmorgen, wat doe ik hier eigenlijk op aarde? Ik had net zo goed niet geboren kunnen worden. Ik moet u eerlijk zeggen dat het ook al even bij mezelf even in het hoofd is gekomen van, ja, doe ik dit nou wel of doe ik dit nou niet? Want je moet toch eigenlijk ook iets hebben uit de Bijbel. Dat heb ik dus gedaan. We lezen Jeremia, hoofdstuk 20, vanaf vers 14. Daar komen we Jeremia tegen, een wanhopige Jeremia. En ik lees vanaf vers 14. Jeremia die zegt dit, die schrijft daarin dit. Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren. De dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag die mag niet gezegend worden. Vervloekt is de man die mijn vader het goede nieuws bracht en riep, u hebt een kind, een jongen. Het zal die man vergaan als de steden die de Heere meedogenloos verwoesten. Hij hoort kreten om hulp in de morgen, krijsgeschreeuw op het middaguur. Had hij me maar in de schoot gedood, dan was mijn moeder mijn graf geworden. Dan was haar schoot voor altijd zwanger gebleven. Waarom moest ik de moederschoot verlaten? Ik heb alleen maar verdriet en pijn. Ik slijt mijn dagen in schande. Dat is heftig. Dat is heel heftig. Als je zo in het leven staat, dat je geen enkele zin en inhoud meer ziet voor het bestaan in je eigen leven. Ja, zelfs dat je het vervloekt op de dag dat je geboren bent. Dat het beter was geweest dat je niet had bestaan. Dat vind ik heel erg heftig. Broeders en zusters, ik heb dit thema genomen, zoals ik al zei, in de allereerste plaats omdat het een woord uit de Bijbel is van iemand. Maar ook omdat het een woord is, en dat vind ik heel pijnlijk, die nogal actueel is. Actueel in die zin dat er vaak programma's voor de televisie zijn of dat je mensen ontmoet die deze woorden in variatie gebruiken als ze naar zichzelf kijken. Dat is vreselijk. En het doet me nog pijn als ik eraan denk. Want sommige mensen die ik het heb horen zeggen, die zijn niet meer onder ons. En u begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. Als je het toch niet waard bent om in het leven te staan, dan kun je er beter uitstappen. Het is een heel actueel thema. Ik heb begrepen dat heel veel mensen, met name jongeren, in de tijd waarin we leven, eigenlijk dit soort zinnen gebruiken. Ze zien het niet meer. Waarvoor besta ik eigenlijk? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is het doel in de zin? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik heen? Ach, eigenlijk weet ik het wel. Straks is het afgelopen. En soms, dan denk ik, het is maar goed ook. Of zoals iemand zei waar ik bij was, is het niet beter dat ik nu in de auto stap? En de rest hoef ik niet te zeggen. Waar je hier heftig mee te maken krijgt, dat is dat iemand in zijn eigen of zijn of haar eigen leven een absolute nulpunt ziet. Waarom ben ik hier eigenlijk? Waarom? Waarom? Ik heb begrepen dat er een boek is. Ik heb het niet gelezen hoor. Maar ik las dat daar 250 professoren waren uitgenodigd om op te schrijven wat volgens hun de zin en de inhoud van het leven was. Velen hadden vermoedens. Veel die zeiden van ja, je moet het zelf verzinnen wat je allemaal doet in je leven. Er waren erbij die zeiden ik heb geen idee. En er waren erbij, het lijkt wel alsof er iets meer bedoeld is met het leven, maar ik zou eigenlijk niet weten wat. Broeders en zusters, waar het hier om gaat, dat is misschien wel, en ik denk dat, ik ben ervan overtuigd, dat als mensen God buiten hun leven laten, dat er vrijwel geen alternatief is om zin en bedoeling en doel in je eigen leven te hebben. Oh ja, ik weet het. Het wordt gevuld met van alles en nog wat. De een die vlucht in de mystiek, die zegt je moet het in jezelf zoeken, want daar is een vorm van God. Anderen die zeggen, ja moet je eens luisteren. Die redeneren meer vanuit de evolutietheorie. Die zeggen, ja moet je eens luisteren. Ik ben niet gekomen, want ergens in mijn volgeslacht, daar is de mens uit ontstaan. En dat is ooit ontstaan uit een oersoep. En daar is ooit een stukje snot gaan wandelen. En daar is de rest zo uit voortgekomen. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, als ik 's morgens wakker word en ik ga naar de badkamer en ik kijk in de spiegel, denk ik bij mezelf, het zal nog wel kunnen ook. Maar je moet natuurlijk wel goed realiseren dat de hoogste zin die je dan komt ontdekken, dat je geen andere bestemming in je leven hebt dan het voorgeslacht verbinden met een nageslacht. En als het zover is, dank je wel. U heeft uw zin en uw doel ingevuld. Anderen die vluchten meer in het materialisme. Die zeggen, ja, de zin van doen, je moet natuurlijk zoveel mogelijk bij elkaar graaien. Dus die jagen de hele tijd van hun leven achter zoveel mogelijk bezit en geld aan. Anderen die noemen wat ze dan wel eens noemen in het hedonisme. Die verliezen zich in de lust en nou ja, wat er allemaal bij hoort. Maar ja, op een bepaald moment dan is het over. En dan, ja, dat weten ze ook niet. Broeders en zusters, waarom dan ook nog weer dit onderwerp? Ik hoop, en dat hoop ik echt, dat hier vanmorgen niet iemand is die in zijn eigen geschiedenis op dit punt heeft gestaan. En het tweede is, dat mocht je in je leven ooit ergens een beetje in die richting kan komen, dan hoop ik dat je vanmorgen wat je hoort, want dat is de inhoud van de verkondiging, dat je dat als een paar vaste handgrepen pakt en bij jezelf denkt, wat zegt de Heer ook alweer? En het derde is, broeders en zusters, als je ooit iemand anders tegenkomt die een zo'n soort verhaal, misschien niet net zo heftig, dan heb je iets om die ander aan te reiken. Want er is maar één ware inhoud van het leven. Dat is datgene wat onze Schepper ons heeft gegeven voor het leven. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Het is een vrij algemeen overzicht, maar ik heb de kernpunten eruit gehaald, zodat we dat goed tot ons kunnen doordringen. Broeders en zusters, in de allereerste plaats zegt de Heer ons in zijn woord, en ik lees even Spreuken 16 vers 4a, dat is een beetje een wat lichtere vertaling. De Heere heeft alles met een doel gemaakt. Houd dat even vast. Alles wat er is, is gemaakt door de Heere God. En hij heeft het allemaal gemaakt met een doel. Je bent hier niet zoals bij Mr. Bean zo uit de hemel komen vallen. Zie je dat wel? Dan heb je die lichtstraal erbovenop. Nee, je bent hier geplaatst. En je bent hier in jouw leven gekomen met een doel. Met een doel in zijn leven. God heeft nooit iets zonder doel gemaakt. Geen plant of wat dan ook. En als je bij jezelf nou denkt, Maar hoe weet ik dat dan? Dat God nu nog een doel met mijn leven heeft. Er is een hele eenvoudige test voor. Moet je het even zo doen. Moet je even je duim op je arm leggen. En dan moet je even voelen of dat nog klopt. Zijn er hier mensen bij wie het niet klopt? Als het klopt, kan ik tegen jou zeggen, de Heere heeft jou hier geplaatst met een doel. En dat doel is er nog. Dat is ontzettend belangrijk, broeders en zusters. Dat is ontzettend belangrijk. En het tweede is natuurlijk, waarom heeft hij ons hier gezet? Waarom? Welk doel? In Efeze 1 vers 4, daar staat dit. En vaak zijn het natuurlijk hele moeilijke dingen voor ons om te begrijpen, want wij kunnen God niet bevatten. Maar Efeze 1 vers 4, daar staat, lang voordat hij de fundamenten van de aarde legde, had hij ons al in gedachten als de focus van zijn liefde. Om ons compleet te maken en door zijn liefde apart te zetten. Je bent hier op aarde en je wordt door God geliefd. Hij houdt van je. En ik weet niet of je wel eens mensen hebt gezien of gehoord die zeggen, er is ook helemaal niemand die van me houdt. Er is altijd één. Er is altijd één. Er is altijd één die van je houdt. Sterker nog, en dan combineer ik het even. Dat is degene die jou hier heeft gewild. En die een doel met je leven heeft. En die van je houdt. Hij houdt van je. God zegt niet van, maak eerst eens even een lijst wat je allemaal goed en fout hebt gedaan. En dan zien we nog wel of ik van je hou. Nee, God houdt onvoorwaardelijk van ons. Hij is misschien niet altijd blij met de dingen die we doen. Dat waren mijn vader en moeder ook niet. Maar hij houdt wel van je. Hij houdt wel van je. Houd dit alsjeblieft vast, broeders en zusters. Want dat is ongelooflijk waarom. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dan is er nog een levensvraag. Heeft mijn leven dan wel zin in dat opzicht? Je bent immers gemaakt met een bedoeling. Dat betekent dus ook, als je in het leven staat en je kent de zin en de bedoeling van God niet, dat schiet ook niet op. Dus God wil het aan jou duidelijk maken. God wil dat je op zoek gaat. Heer, ik geloof dat ik hier ben en dat u een doel in mijn leven hebt. Heer, alsjeblieft, laat me dat zien. Laat me dat zien. Help me daarbij. In de Bijbel staan talloze dingen waaraan we dat kunnen hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van gaven en talenten. God die heeft ons geschapen met een gereedschap. En God zegt, kijk nou eens wat ik jou heb gegeven. Daar moet je mee aan de gang gaan. Daar moet je mee aan de slag gaan. Je moet niet zomaar wat zinloos gaan doen. Ik las eens een keer een verhaal van in de Tweede Wereldoorlog. Er was een fabriek met allemaal gedwongen arbeiders. En eigenlijk was daar niks te doen. Die mensen die moesten de ene week een heleboel stenen allemaal die kant op dragen. En de volgende week moesten ze diezelfde stenen die kant weer opdragen. En de week daarop weer die kant. En ik las daarbij dat de mensen daar uiteindelijk, sommigen, die hebben zelfmoord gepleegd. Ze zagen het niet meer wat nou de zin van dat leven is. Dat is wat er gebeurt. Als je om je heen geraakt en om je heen kijkt. Heer, wie ben ik nou? Waar kom ik nou vandaan? Wat bedoelt u met? Laten we alsjeblieft op zoek gaan. Op zoek gaan. En dan niet naar bezit, want ook al hebben we alles. Dat wil nog niet zeggen dat je de ware zin van het leven in je leven hebt gevonden. Het kan je blij maken, je kunt van alles doen. Maar het maakt je niet gelukkig. Er zijn mensen die zijn heel eenvoudig in de dingen. Die zijn erg gelukkig met elkaar en van alles. En er zijn mensen die barsten van het geld en die zijn helemaal niet gelukkig. Dat is geen garantie. Ook al hoe super je carrière ook is, het is geen garantie. Er staat dit. In Jesaja 49 staat, mijn werk lijkt allemaal zo zinloos. Ik heb mijn krachten voor niks gebruikt, voor geen enkel doel. Dat is wat die mensen deden, zo heen en weer. Maar de Heer die zegt, ik de Heer, ik heb je gemaakt, je gevormd in de schoot van je moeder. Ik ben het die je helpt. Ik ben het die je helpt. En dan staat daar die wonderlijke woorden. Ik bedoel, ik geloof het, maar ik kan het niet begrijpen. Ik geloof het wel. Dat al voordat je bestond, je al in Gods gedachten was. Moet je dat even voorstellen. God had jou, God had de mensen al voor zich in zijn gedachten. En hij wil jou die plek geven waarvoor jij bedoeld bent. En er zijn, broeders en zusters, misschien wel een aantal zaken die ik dan even noem. En ik hoop zo dat we dat vasthouden. En ik zei het in het begin al, vasthouden in die zin dat als we dat in ons leven eens een keer heel een beetje kwijt zijn, dat je dat ook vastschuift. God zegt, ik heb een plan en dat doe je met je leven. Maar dat eindigt niet als je sterft. God heeft ons niet geschapen als mensen voor de tijdelijkheid. God heeft ons, wat in de Bijbel staat, als mensen geschapen om voor altijd bij hem te zijn. Het eeuwige leven. Ja, we zijn het als mensheid kwijtgeraakt. Dat vertelde het begin van de Bijbel ons ook over. Maar we sterven nu ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat Gods bedoeling daar niet is. En we weten dat we door het geloof in de Heer Jezus Christus deel mogen hebben aan de eeuwigheid bij hem. Dan komen we eigenlijk pas weer tot onze eigenlijke bestemming. Je bent gemaakt om voor altijd te blijven bestaan. En als mensen dat doel missen doordat ze van God niet willen weten, missen ze eigenlijk uiteindelijk het doel van hun bestaan. Ze zeggen, ja, hier en nu, mooi geweest, daarachter is het eeuwige nul. Helemaal niks. Hij wil ons hebben tot in eeuwigheid, om ons voor altijd lief te hebben. Er staat in Psalm 33, want zijn besluiten staan vast. Wat hij van plan is, gaat door, eeuw na eeuw. Je bent dus gemaakt om voor altijd te blijven bestaan. Voor altijd. In 2 Korinthe 5 daar staat, we weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel hebben, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een thuis door God gemaakt en niet door mensen. Broeders en zusters, laat dat even tot je doordringen wat hier eigenlijk staat. Nog een keer. Wij hebben hier een doel. God heeft een doel met ons. Als je om je heen kijkt en je ziet andere mensen die zeggen, ja, ik weet het ook niet, dan kun je zeggen, ja, natuurlijk. Moet je eens concreet voorstellen dat je naar iemand loopt die van God niet wil weten en die gewoon, nou ja, vanuit het evolutiegedachte leeft. En je loopt met z'n tweeën door het leven heen. En je zegt tegen hem van, nou, waarom ben je hier eigenlijk? Nou, ik zei het al, dan zal hij zeggen, nou ja, kijk, ik bedoel, we hebben kinderen gekregen en straks als ik oud ben, dan is het afgelopen. Maar waar kom je dan vandaan? Ja, dat weet ik toch niet. En dan ben jij aan de beurt om je verhaal te doen. En dan zeg je, nou, moet je eens luisteren, ik kies toch voor mijn verhaal. Waarom? Ik zal je vertellen, er is iemand die mij heeft gewild. Sterker nog, die houdt van mij nog steeds. En hij heeft mij gezegd met welk doel ik hier ben. Dat ik in zijn dienst mag staan. En dan zeg je tegen die ander, maar straks als het dan hier en nu is afgelopen, zeg je ja, het eeuwige niets. Dan zeg je, ja, maar niet voor mijn God. Want ik hoor bij hem en ik mag voor altijd bij hem bestaan. Wat heb je toch een verhaal, of niet dan? Dan kies je toch, dan denk je, let nou eens even op. Mensen hebben er een groot woord over wat ze allemaal kunnen. Maar uit het niets een grasprietje maken is nog nooit iemand gelukt. Broeders en zusters, laat dat even tot je doordringen. Laat dat even tot je doordringen. Jaren geleden, hij is inmiddels al overleden, was er een professor Francis Schaeffer heette die. En die heeft zich enorm bezig gehouden als christen met dit onderwerp. Hij was een zeer kundige man. Ik mocht al graag zijn boeken ook lezen. Maar een van de opmerkingen die hij daarin maakte, dan zei hij, ieder mens die heeft een gat in zijn leven. Een gap, dat in het Engels. Een gat. Hij zegt, en dat gat, dat is leeg. En waarom is het leeg bij de meeste mensen? Omdat ze dat gat willen vullen met van alles en nog wat. En uiteindelijk, het past er niet in en ze leggen het er maar bovenop. Maar zolang dat gat niet gevuld is, worden mensen nooit tot in het diepst van hun ziel gelukkig. Worden ze nooit wie ze bedoeld zijn. Hij zegt, en die gat, dat gat, dat heeft de vorm van een kruis. Als je niet Jezus Christus in je leven aanvaardt als verlosser en zaligmaker, en dat je een kind van de Heer wordt en bij hem hoort, pas dan zul je echt ervaren dat je, waarom je hier bent. En als je dat invult met van alles en nog wat, je kunt erop gaan stampen, maar het zal nooit je de voldoening geven, de diepe zekerheid in je leven voor altijd. Omdat dat met niks anders is te vullen dan waarvan het de vorm heeft. Het kruis waaraan Jezus Christus is gestorven en later is opgestaan uit de dood. Wij moeten in ons leven, voor onze vorming, voor onze oplossing van de problemen, moeten we ons richten bij de God. Iedereen van ons weet, en als je een kapotte wasautomaat heeft, dan ga je naar de fabrikant of je pakt de handleiding erbij. Om het maar wat oneerbiedig te zeggen, God is onze fabrikant. En God heeft ons een handleiding gegeven. Hier is het. En als je ten diepste wil weten waarom het in de wereld op dit moment zo'n enorme rotzooi gevaar is en de mensen de meest vreselijke dingen, en dan bedoel ik ook de oorlogen natuurlijk, maar ook het klimaat onder elkaar. Tot in tieners aan toe. Je hebt soms het gevoel dat er meer messen in de zakken van de jongelui dan in het bestekbakje van de keuken. Waarom doen mensen elkaar dit aan, broeders en zusters? Ze zijn het kwijt. Van God nog gebod willen ze niets weten. Helemaal niets. En de Heer die zegt in Matteüs 24... Die zegt in Matteüs 24... Als de wetsverachting toeneemt, dat betekent eigenlijk, als je het geboden en het woord van de Heer links laat liggen, dan gebeurt er dit, dat staat erachter, dan zal de liefde verkillen. Als je dat woord en Gods geboden en Gods regels en Gods normen en Gods waarden aan de kant schuift, dan is het totale anarchie. Als je denkt dat je uit een beest bent ontstaan, dan gedraag je je ook zo. En Jezus heeft het gezegd. Matteüs 24, dat is de beroemde reden over de toekomstige dingen. Die zegt daar, als de wetsverachting toeneemt, dan is het gevolg dit, wat daaruit voortkomt. Dan gaat de liefde verkillen. Dan gaat de liefde verkillen. Dan zie je in praktijk wat het waard is als je de regels en de normen en de waarden van God aan de kant legt, van de fabrikant. En je gaat er zelf aan zitten prutsen. Dan weet je het ook wel. Nou, als dat zo is, dan gaat die vaatwasser van ons ook nooit meer op gang komen. Het is een heel eenvoudig voorbeeld, dat weet ik wel. Maar toch is het ontzettend belangrijk dat je dat weet. Het begint allemaal bij God. En er staat er in Psalm 89, vers 47, ook zo'n uitspraak. Waarom hebt u ons gemaakt? Voor niets? Ja, er is ook al zoiets. Natuurlijk heeft God ons gemaakt voor iets. Er staat in Spreuken 9, vers 10, daar staat het ook, heel nadrukkelijk. Waarom is het belangrijk? Waar begint het? Waar begint het? Daar staat er dit. Hele bekende tekst. Eerbiedig ontzag voor de Heere is de basis van alle wijsheid. En het kennen van God geeft meer inzicht. Wil je de dingen in je leven ondernemen of wil je leven op een manier waarbij je gelukkig wordt, dan begint het hier. Eerbiedig ontzacht voor de Heere is de basis van alle wijsheid. Dat betekent acceptatie dat de woorden van de Heere gezag hebben. En dat je hier gezag voor hebt. En dat je denkt, hoe pas ik dat toe in mijn leven? Hoe ga ik met die ander om? Want pas dan kom je tot je bestemming. Maar als je dat aan de kant gaat, ga je het zelf invullen. Wat krijg je dan? Dan krijg je de survival of the fittest, de sterkste. Dan krijg je dat men graait, dan gaat men de dingen doen voor zichzelf. Dan ben je niet gericht op die ander, maar dan ben je gericht op jezelf. Ik en nou, de rest weet je ook wel. Daarom, broeders en zusters, is dat zo ongelooflijk belangrijk. In Colossenzen 1, vers 16, daar staat: want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Alle dingen zijn door hem tot hem geschapen. Daarbij wordt dus duidelijk gemaakt dat wij geroepen zijn om voor hem te leven, maar voor hem te leven tot zijn eer. Tot zijn eer. Niet tot onze eer. Het is niet dat wij daar voordeel van moeten hebben of dat wij daar het beste van moeten hebben. Nee, we mogen dankbaar zijn voor wat we hebben. En we mogen, God zegt, ga er nou om met de manier zoals je het van mij hebt verwacht. Ik wil nog een voorbeeld noemen. Als het volk Israël uit Egypte wordt geleid. U kent het allemaal, dat hoef ik niet uit te leggen. Ze gaan daar door de zee heen. Dan is het bevrijding uit de slavernij. En dan hebben ze de vrijheid. Maar die vrijheid, die betekent niet dat je maar kunt doen wat jij wil. Want wat zegt God niet? God zegt niet, nou jullie zijn vrij, ga lekker spelen jongens. En kom je wat tegen, doe er aan mee. Ik hoop dat je het fijn hebt met elkaar en ga door. Ik zie het nou wel bij jullie. Nee, wat geeft de Heer aan hun? 10 geboden. Nee hè. Ben ik eindelijk vrij? Krijg ik 10 geboden. Want God weet het. Als wij als mensen in deze wereld niet Gods regels vormen, dan ontaardt het. Dan ontaardt het. En God zegt, ik wil dat je vrij blijft in mijn vrijheid. In mijn vrijheid. Daarin zie je het weer. We kunnen er niet zonder. Doe je het wel, dan ben je hopeloos ver verwijderd van de bedoeling waarom je hier bent. En God zegt, kijk naar wat ik je zeg, luister naar wat ik je zeg en probeer te groeien. Probeer te groeien naar mijn beeld. Naar het beeld wat in Jezus Christus is gekomen. Dat is onze roeping. Want pas dan zullen we vrij zijn. Pas dan zullen we tot ons doel komen. Pas dan zullen we merken dat we eindelijk zijn wie we moeten zijn. Want het is toch ook zo. De mens zoals God hem echt heeft bedoeld. Heeft iemand een idee wie dat is? Dat is Jezus. Jezus is de mens zoals wij eigenlijk zouden moeten zijn. Zoals wij zouden moeten zijn. Daarom roept Jezus ons ook op om hem te volgen. Naar hem te luisteren. Want dan ben je pas wie God is en wat God bedoeld heeft. Ik heb het nog nooit voor elkaar gekregen. Je doet je best met vallen en opstaan. En dan zegt de Heer niet, wegwezen jij. Ik heb je nou 10 keer de kans gegeven. Nee hoor, voor jou een ander. Nee. Dan zegt de Heer, ik heb het voor jou gedaan. Ik heb dat leven geleid zoals mijn vader het bedoeld heeft. En zoals jij het niet gekund heeft in deze zondige wereld. Maar ik heb het voor jou gedragen aan het kruis. Wees maar niet bang. In mij ben je volmaakt. Want God ziet ons aan in Jezus Christus. Broeders en zusters, dat vind ik zo geweldig. En dan denk ik, ja, waar eindig je dan? Ik denk, ja, heel eenvoudig. Heel eenvoudig een oproep. Als je een kind van de Heer bent, realiseer je dan wat voor een rijkdom dat is. Houd dat vast. Laat je niet afleiden daarvan. En als het zo is dat je iemand ontmoet met jezelf, bij jezelf, die dit soort vragen heeft, dan misschien wel op een heel napunt staat in zijn of haar leven. Geef hem dan dit woord van de Heer. Niemand houdt van me. Je zegt, jawel hoor. Waarom ben ik hier eigenlijk? Ik heb een geweldig verhaal. Ja, straks is het afgelopen. Nee hoor, is niet zo. Want er is iemand die van je houdt en die heeft een geweldige toekomst. Ook voor jou. En ik hoop dat dat voor onszelf ook de rijkdom mag zijn. Realiseer je dat. Want dan kom je tot een geweldige dankbaarheid naar God toe. En een rijkdom van je leven ga je dan steeds meer zien. Zullen we een moment hebben van stil. Gekozen Amen. Voor het volgende lied. O Heer die mij hebt vrijgekocht, maar vooral ook het refrein. Daar staat het in het refrein, daar staat, maak mij een beeld van u. Dat is eigenlijk een soort belofte en een vraag en een gebed naar de Heer toe. Heer, ik wil niets anders staan in mijn leven dan zodanig, dan het verlangen, maak mij een beeld van u, dat ik groei naar u. Want heren, dat is mijn zin en dat is mijn doel. 474, alle coupletten. Ja, Heer, het is een geweldige waarheid. Dat het doel is, Heer, van ons leven. Dat we groeien naar uw beeld. Want, Heer, dat is het allerbelangrijkste. Dat maakt het doel en de zin van ons leven. Groeien naar het beeld van u. Op weg zijn naar die eeuwige toekomst bij u. Weten, Heer, waarom we hier zijn. Maar bovenal, dat u ons zo lief hebt. Dat u uw eigen zoon hebt gegeven. Omdat het weer voor ons mogelijk zou zijn om in dat doel te komen. Heren, help ons maar daarbij. Heren, als we soms het even uit het oog zijn verloren, pak ons maar beet. Druk het maar op ons hart. Hoezo, je bent alleen. Ik ben bij je. Hoezo, niemand houdt van je. Ik hou zielsveel van je. Hoezo, er is voor jou geen toekomst. Jawel, bij mij een eeuwige toekomst. Heren, we bidden voor al die mensen, heren, die daar soms zo mee worstelen. En wat je leest zijn vaak dat het jongeren zijn. Als de dingen wegvallen uit hun leven, dan zijn ze al gauw door alles heen. Heer, het is verschrikkelijk. En we bidden, Heer, dat op een of andere wonderlijke manier ze in aanraking mogen komen met mensen die hun dat heerlijke evangelie kunnen vertellen, maar ook voorleven. Want dat is wat de wereld nodig heeft. De liefde van u, dat het zichtbaar mag worden in ons leven, in het leven van uw gemeente. Heren, want daar zijn uw handen en voeten. Heren, leid ons. En we bidden voor deze wereld. En natuurlijk, Heer, als we dat zeggen, dan denken we ook aan die gruwelijke dingen die er allemaal gebeuren. Natuurlijk in de Oekraïne, maar rondom uw volk Israël. Heer, we kunnen er gewoon niet bij je wat mensen elkaar op zo'n beestachtige wijze aandoen. En toch, Heer, we weten het ook. Dat de gerichtheid, de kwaadheid, de boosheid steeds meer richting die kant op zal gaan. Heer, we bidden om de wijsheid. We bidden om de vrede van Jeruzalem. We bidden, Heer, dat uw rijk, uw koninkrijk mag doorbreken. Maar help ons daarbij om daar iets van zichtbaar te maken, ook in onze eigen omgeving. Heere, zo danken wij u dat u dat niet alleen van verre roept, maar dat u ook met ons meegaat. Dat u in ons hart bent en dat u ons door uw Heilige Geest ook wilt leiden in de woorden die we lezen in uw woord. Heere, bouw ons, zodat we dat ook in praktijk kunnen brengen. Zo danken wij u, Heer, dat we hier bij elkaar mochten zijn. Even weg van alle drukte en nare berichten, maar even ons er weer op bezinnen wie u bent en wie wij in u mogen zijn. Ga zo met ons mee, Heer, ook in de komende week. En leid ons in alle waarheid, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, dan gaan we nog één lied zingen. En ik nodig u uit om te gaan staan voor zover het mogelijk is. Dan wil ik u ook de zegenbeden van de Heer meegeven. En vervolgens zingen we nog, het is eigenlijk een gebed. Daal bij het huiswaarts gaan uw zegen. Vader op ons van omhoog. Zo willen we elkaar ook de zegen van de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Met een ieder van ons zijn en blijven. Totdat Jezus komt. Amen.